Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons meekijken en luisteren. Vanmorgen zal dominee Arjen de Groot uit Enschede bij ons voorgaan. Jij ook van harte welkom. Een blijde mededeling. Afgelopen donderdag 23 januari is bij Laurens en Annelien Samson Wijnholz een dochter geboren. Merrily Rodé Lucy Samson. Ze noemen haar Merrily. De geboorte is goed verlopen en daar zijn ze erg dankbaar voor. We wensen hun Godzegen toe en een hartelijke felicitatie voor de ouders, grootouders en tante, oom, voor zover ze hier in de kerk zitten. Er is ook een foto trouwens te zien van deze schoonheid. De bloemen die gaan vandaag met een groet van ons allen naar broeder Wim ten Brinke. Ik heb begrepen dat hij meekijkt. Ook een zegen in met jouw gezondheid. Dan de collectors, die zijn vandaag bestemd voor de eredienst en voor Wycliffe. Hieraan kan gegeven worden op de bekende manieren, de collectezakken en de QR-codes achter in de kerk en voor zover ze geprojecteerd worden, via Scipio en via de bank. Na de dienst is de koffie-thee Ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De SOS-ruimte is ook open voor een spelletje, iedereen daarvoor ook van harte uitgenodigd. Namens de kerkenraad mag ik u en jou een gezegende eredienst toe wensen. We gaan nu staan voor het lied vooraf aan de dienst, wat we in wisselzang gaan zingen.
Tijd nemen voor persoonlijk stil gebed. Ja, Heere God, u bent de God van het leven. En u geeft het leven aan ons vandaag, nu, op dit moment. En ons leven is veilig in uw handen. Daarom zeggen we tegen u en tegen elkaar dat onze hulp uw naam is. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. U bent trouw. En u zult nooit loslaten wat uw hand begonnen is. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor jullie. Van hem die is en die was en die komt. En van de Heilige Geest door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 100. Heere, goede God, liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we u zo mogen kennen als iemand die goed is. Goed voor deze schepping, goed voor deze wereld en goed voor ons als mensen. Dank u wel dat als u, bij wijze van spreken, wakker wordt, dan het eerste wat u denkt is dan hoe kan ik de mens van wie ik hou zegenen. En hier zijn wij, als mensen. Nu weet hoe we hier zijn. Kwetsbaar. Als we hier zijn en donkere gedachten houden ons bezig. Als we depressief zijn, als bewolkt is in ons leven. Als we zorg hebben om onszelf of over anderen. Spreek dan weer opnieuw uw woorden van liefde en goedheid en trouw tot ons. Dank wel dat we hier niet alleen zijn. Maar dat we hier met zoveel mensen zijn en toch kunnen ons alleen voelen. Ik wil te geven dat we door deze dienst, door deze samenkomst en ook zometeen nog bij het koffiedrinken, dat we mogen weten en voelen dat er mensen zijn die ons begrijpen. En die weten wat we doormaken. En die een beetje met ons mee kunnen lopen. Heer Jezus, dank u wel dat u bent gekomen om ons de weg naar huis te wijzen, dat u zelf mens bent geworden, dat u met ons meeleeft. En dat u zegt, ik maak alle dingen nieuw. En ook ons leven zoals we hier zijn, wilt u zo mooi maken als het pasgeboren geschapen leventje van Mary. Dank u wel dat zij is geboren. Dank u wel samen met haar ouders en grootouders en familie. Dank u wel dat u dat cadeau geeft. Dat u in uw goedheid ons mensen toevertrouwt. En dat u haar ouders wilt gebruiken om te laten merken en te laten weten dat u een God van liefde bent en blijft. Heilige Geest, wilt u ons vullen vandaag, ons gevuld blijven houden, dat we open ogen, open oren hebben voor alles wat er gebeurt, hier en in de Bijbelklas, zegt ook de mensen daar. Als de Bijbel open gaat, geeft u ons zo een goede samenkomst. Waarin we weer dichter bij elkaar, dichter bij u, dichter bij de wereld om ons heen en dichter bij onszelf mogen zijn. Dat vragen we uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. Ik lees een stukje uit de Bijbel als wetslezing. En dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Daar staat dit zijn zegen die Paulus geeft aan die mensen daar en ook aan ons. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Heel uw leven heiligen. Helemaal. Heel jouw leven heiligen. En dan staat er in Psalm 139 dat God begint David met van onderzoek mij en kijk hoe het bij mij is. En u bent de God van de verre uitzichten. U bent de God van de hoogste sterren, van de hoogste hemel, maar ook van de diepste zeeën. En mijn ziel, dat wie ik ben, hoe ik mezelf steeds beter leer kennen, het gaat nog veel dieper. Ik zal mezelf nooit volledig helemaal kennen zoals God mij kent. En God ziet alles, hij weet alles en hij blijft met liefdevolle, genadige ogen kijken. En zometeen gaan we het kinderlied zingen met elkaar, diep, 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 hoog, diep als de zee, hoog als de lucht, wijd als het water, blauw, is Jezus liefde en die is echt Jezus liefde voor jou. Zing je met ons mee? Thank you.
Lucas 2, vers 41 tot en met 52. De 12-jarige Jezus in de tempel. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem: "Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht." Maar hij zei tegen hen: "Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Tot zover het woord van God.
Thank you.
Zou dit zinnetje van Jezus hoop van de volken, zou dat ook door Maria geschoten zijn toen ze Jezus kwijt was? Van dit gaat niet goed, weet je wel. Jezus God heeft een plan met zijn leven en hij is kwijt. En dat gaat niet goed natuurlijk. Als Jezus kwijt is, hij moet er wel zijn. Maar 3 dagen lang, hè. Het is wat, moet je je voorstellen joh. Ik ben een keer een kind kwijt geweest, een half uurtje of zo. Dat was hij was mij niet kwijt. Echt nul, weet je wel. Dat is van, nee, ik was hem kwijt. We waren in een speeltuin. Gewoon netjes met een hek eromheen en zo. Ik kon met toegangskaartjes in Enkhuizen. En wij waren daar, mijn vrouw en ik, en ineens van, waar is Joël? Hij is weg. Oké. Waar hebben we laatst gezien? Daar. En hij rende die kant op. Dat heb je in een speeltuin toch. Kinderen die gaan alle kanten op. Die vinden het leuk en die ontdekken dingen. En dan ben je ze kwijt. Wij gemeld bij de poort. Ze zijn hem kwijt. Van, nou ja, hij kan niet het park uit. Waarschijnlijk kom je hem zo meteen wel weer vanzelf een keertje tegen. We hebben hem gevonden hoor. Althans, op een gegeven moment zag hij hem weer rennen. En denk ik, oké, hij is nog steeds aan het rennen en aan het spelen. En als hij ons echt nodig heeft, dan komt hij wel naar ons toe. Maar Jozef en Maria, die waren Jezus kwijt. Waren een dag lang waren ze al weg. Het ging ze navragen, hebben jullie ook Jezus gezien? Hij is gewoon weg. Dat Jezus gewoon wegloopt. Hij loopt niet weg. Zijn ouders liepen gewoon weg bij Jezus, toch? Jezus is niet weggelopen. En Maria en Jezus, die waren zo aan elkaar verknocht. Dat heb je toch? Dat een moeder is compleet, een kind is compleet afhankelijk van zijn moeder. En de moeder heeft alles over voor het kind. Is dit hem nou? Is dit degene die God beloofd heeft? Ja, voor Maria was Jezus alles. De bron, zij was zijn bron. En nu was hij kwijt. Is het vaker voorgekomen dat Jezus is weggelopen, dat hij ongehoorzaam was? Nee, ik denk het niet. Lucas heeft navraag gedaan. Het is de enige keer in de Bijbel dat dit voorkomt, dat Maria Jezus kwijt was. Maar hij blijft in de tempel. En hij blijft in de tempel, voor het eerst komt hij iets tegen dat groter is dan zijn moeder. En hij beseft, hier moet ik zijn. De tempel. Zijn er mensen wel eens in een tempel geweest? Of in Israël geweest? Ja. Nou, ik vond het nog steeds indrukwekkend. Maar eigenlijk wat er van over is, is een plein met een klaagmuur. En dan kan je ook nog bovenop het tempelplein komen. Het stelt niet zo heel veel meer voor. En nog was ik al onder de indruk toen ik er was. Maar in die tijd, als je toeristische gidsen las, of ging kijken, wat moet ik gaan zien in mijn leven? Je moest naar de tempel van Herodes. Herodes die als een Franse president naam voor zichzelf maakte en het mooiste en grootste gebouw neerzette wat er in die tijd heeft bestaan. Wil je iets moois zien? Ga naar Jeruzalem. Ga de tempel van Herodes bekijken. Hij werd al gebouwd voordat Jezus geboren was. Hij was pas af na het leven van Jezus. In 18 voor Christus begonnen ze, in 64 na Christus waren ze klaar. En in 70 na Christus is de tempel compleet verwoest door de Romeinen. De tempel was er, zeg maar, precies tijdens het leven van Jezus. Misschien dat hij zelfs speciaal voor hem gebouwd is. En Jezus was er vaker geweest met zijn familie. Maar nu zag hij pas echt hoe de tempel was. Daarvoor had hij gewoon aandacht voor zijn vriendjes die er waren. En voor de schapen en voor de kamelen en voor de vijvers die daar stroomden. Maar nu zag hij de tempel. Nu zag hij de grote pilaren. Het marmer, het goud. En het bleef zijn ouders op wijzen tot hij stil viel van, wie woont hier wel niet? Hoe machtig is de man die in zo'n woning, dat hij van zo'n woning zijn paleis maakt? En hij wist het antwoord wel. Dat was God. Yahweh. En de Joden hebben nog steeds zoveel ontzag voor God dat ze bang zijn zijn naam te noemen. Ze noemen hem de naam of de Almachtige. Jezus wist, dit is Yahweh. Maar toen mocht je niet zomaar daar naar binnen gaan. Eén keer per jaar mocht de hoge priester, nadat hij zich gewassen had, andere kleren had aangetrokken. En ik denk niet dat er in die tijd al een arbodienst was. Oké? Want hoe ging dat? Ze moesten in dat voorste stukje, in het heilige, dan moest het rookofferaltaar moest worden aangestoken. Er moest zoveel rook komen dat de hele tempel blauw kwam te staan van de rook, dat je helemaal geen hand voor ogen zag. En dan mocht je, terwijl je dat niet zag, mocht de hoge priester naar binnen gaan, naar de allerheiligste plek, daar. En daar mocht hij wat bloed sprenkelen op de kist, de ark en op de grond. 1 keer per jaar. Jezus kende dat ritueel. Dat God ver weg was. Dat God groot was. En tegelijk had de engel tegen Maria gezegd, dat hij gehoord vanuit de profetie van Hanna en van Simeon, dat die God zijn vader was. Dat hij kind van God was. De God van wie hij gehoord had in zijn geboortestad. In zijn de plek waar hij is opgegroeid, in Nazareth, in de synagoge. God die liefdevol is en geduldig, trouw en waarachtig. Die 1000 generaties zijn liefde bewijst en niet alles ongestraft laat. Die God was zijn vader, dat wist hij. Die woont hier en die ken ik. Hij verloor zichzelf in God. En jezelf verliezen in God. We hebben dat als mensen niet af en toe nodig. Dat we beseffen dat in de ruwheid van het leven, dat er iemand is die groter is. Afgelopen weekend was ik in Berlijn, was ik in de Romeinse kerk. En onder die kerk waren allemaal cryptes, waren daar. En in eentje daarvan was een plek waar doden werden opgebaard. Als een zwart raam. En in witte letters was daar, zeg maar, uitgehaald. In het Duits, in het Nederlands stond er: vandaag richten wij ons op de eeuwigheid. Dat je door het duister heen af en toe tegen jezelf moet zeggen en beseffen: er is een God die eeuwig is, die groter is, die meer is, die dieper is dan mijn dieptepunten, die hoger is dan mijn hoogtepunten, die om mij heen is, die van mij houdt, en dat ik mezelf in hem kan verliezen. Ervaren dat God zo groot is. Als je dat verlangen hebt en dat graag wil, mag je het uitspreken tegen God en je mag het ook gewoon doen. Als predikanten in de regio komen 1 keer per maand komen we dan bij elkaar. En dan gaan we met elkaar bidden. In groepjes van 3 of 4 mensen. Dan staat 1 iemand staat dan in het midden. Anderen staan er omheen. En dan bidden we ongeveer zo: Heere God, hier is Arjen, uw geliefde kind. En u bent daar in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. En u hebt volledige aandacht voor hem. En hij op dit moment voor u. En er is niets anders in de wereld dan alleen maar dit. En dan vragen of God beelden geeft, of die bemoedigende woorden heeft, bijbelteksten heeft, die we dan in dit geval aan mij of aan een andere mogen doorgeven. Fijn om dat zo af en toe te mogen hebben. En de ene keer is het meer bijzonder dan de andere keer. Maar een stil moment en beseffen dat God er is, dat hij groter is, dat hebben we als mensen nodig, toch? God is liefdevol. Hij is trouw. Hij is geduldig en waarachtig. En Jezus zegt: als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Als je mij hebt gezien, dan heb je God gezien. Zo dichtbij is God. Jezus zegt: ik ben mens. En ik ben met op deze aarde geweest. Ik ben jouw grote broer, de oudste zoon die op zoek is gegaan naar de verloren kinderen van de vader, zich teruggeleid naar huis. En die nu onderweg in het leven met jou meeloopt, jouw wegwijs maakt. En God is er blij mee, wordt er blij van als jij luistert naar hem. Wie mij heeft gezien, zegt Jezus, heeft de vader gezien. En dan, dat je af en toe tegen jezelf zegt, hè, in het komende jaar, ik zou even in het huis van mijn vader moeten zijn. Net zoals Jezus dat was. Ik las op Christianity Today dat een Amerikaanse evangelist, die zei, De komende 4 jaar in Amerika wordt het weer een gekkenhuis met Trump. Met ook alle dingen die hij denkt en zegt en gaat uitvoeren. En ik kan dat volgen, zei hij, maar dat hoeft niet. Ik kan dat ook gewoon negeren. Ik zeg, nou, het gaat ook al een keertje vanzelf weer over. En ik heb voor mezelf besloten, ik denk, van, dat vond ik wel een goeie. Alle nieuws wat over Trump gaat, ik laat het gewoon even liggen. Dat is gewoon voor mij even niet belangrijk genoeg. Want er zijn andere dingen belangrijker voor mij. Ook TikTok of Twente, of wat je ook maar bezighoudt. Dat je zegt, ik zou af en toe in het huis van mijn vader moeten zijn. Zijn kind zijn, dat hebben we zo nodig. Nou, hoe mag je dat concreet doen? Als je dan denkt, Arjen, ben je de hele tijd zo vroom dat je alleen maar met God bezig bent? Nee, dat niet. Maar probeer wel in alles wat ik doe en zie, God te zien. En als je iemand tegen je zegt, zit je nou meer op Netflix? Ik zeg dan, ja, ik probeer het evangelie te ontdekken in wat ik zie. En soms lukt dat ook. Ik heb Six Nations. Heeft iemand dat gezien? Ik ga echt nu echt een dikke reclame maken voor Six Nations. Dat is een rugbywedstrijd tussen 6 landen. En dat is echt gewoon, dat gaat van dik hout zacht maar planken, weet je wel. Dat is niet American voetbal met bescherming. Dat is gewoon, ze hebben een beetje in voor een tanden, maar voor de rest gewoon hart tegen hart. Echt knokken is dat. Van die grote gasten, 120 kilo, 120 kilo, echt klats. Vind ik wel mooi om te zien. Niet dat ik er zelf aan mee ga zitten doen, want ik overleef dat echt voor geen meter. Maar dat weet je wel. Gewoon de felheid en de techniek en alles. Ik kan ervan genieten als mensen goed zijn in wat ze doen. En er ook van kunnen genieten in dat ze dat doen. Maar die grote gasten. Komende donderdag trouwens begint een nieuw seizoen. Dus je hebt nog net even de tijd om 6 afleveringen te kijken. En komende woensdag. Het staat in mijn agenda. Komende woensdag nieuw seizoen. Niet bellen op woensdag. Wat doen ze dan in de pauze? Want je kunt door de adrenaline en alles wat je tegenkomt op het veld even de focus verliezen van wat je nou precies aan het doen bent. Dan staan die gasten met z'n allen in een kring en zeggen ze, oké, 2 breaths. Weer even tot rust komen en beseffen in hun geval wat ze aan moeten doen en voor jou met alles wat je tegenkomt in het leven dat je beseft. God is hier. God is hier. Hij gaat voor me uit. Hij loopt naast me. Hij is in mij. Hij draagt me, hij tilt me op. En hij ondersteunt mij. God is hier. Dat is zijn naam. Ik ben die ik ben. Als je nu naar de tempel gaat in 2025, hè, dan is het alleen maar een muur en een paar stenen. Het is niet het huis van God. Jezus besefte al, toen hij daar was, ook bij de tempel, dat hij zei, weet je, die tempel, breek het maar af. Want het is maar een gebouw. En God woont niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt. Hij woont niet in een huis dat zomaar verbrand of afgebroken kan worden. God woont namelijk in mij, in jouw hart. En waar is God? Vragen mensen, waar woont hij dan? Woont hij in het heelal? Het is anders. Het heelal is in God. God is groter dan wat dan ook. En in die tempel die God maakt, zijn de sterren versieringen. Maar ook wat jij doet en wie jij bent, is een versiering voor hem. Als je een lied zingt voor hem. De liefde van een moeder voor haar kind. Een mooi gebed. Dat zijn om versiering in de tempel van God. En ook jij kan een steen zijn in het huis van God. Nou heb ik van de kerstvakantie Minecraft gespeeld. Om het even uitleggen. Minecraft is iets met stenen. Toch? Als je het nog niet kent, nou, bekijk een van de miljarden filmpjes die er zijn over Minecraft. Je bent pikhelwiel, als je het goed doet. 3 ijzer, 2 stokken, klopt hè? En dan kun je dus, dan heb je een ijzeren pikhelwiel. En dan kun je maar gaan zoeken in de wereld van wat er is. En dan kun je dus stenen delven en met die stenen kun je dus iets gaan bouwen. En ik ben al blij dat ik een stack dirt heb waarmee ik dus iets kan gaan bouwen. En dan laten andere mensen in mijn leven laten zien van, Arjen, dat kan ook anders. Je kunt stenen namelijk mooier maken en dan kun je ook mooie gebouwen maken. Hoe mooier de steen, hoe mooier het gebouw. Nou, waar ik naartoe wil is van je kunt een mooiere steen worden. Je mag een steen zijn in het huis van God. En elke keer wil God jou slijpen, jou bijschaven, jou mooi maken voor hem. En daar ben je als christen nooit klaar mee. Toch? Nooit iets nou, ik ben nu wel goed genoeg voor God. Nee, God wil je telkens mooier maken, een mooiere steen, een mooie levende steen als versiering in zijn huis. Doordat je van God houdt en andere mensen helpt. Concreet, beste mensen, jullie zijn allemaal tabernakeltjes. Vroeger in het Oude Testament was een tabernakel een verplaatsbaar heiligdom. Als Gods geest in jou is, ben jij zo'n verplaatsbaar heiligdom. Mensen gingen naar de tempel om offers te brengen, om heling te ontvangen, om vergeving te ontvangen, om bemoedigd te worden, om te beseffen dat iets groter is dan alleen hun leven. En jij in jouw leven bent nu zo'n tempel voor mensen om je heen, op je werk, op je school, in de supermarkt, waar je ook bent. Mensen mogen naar je toe gaan voor bemoediging, voor heling, voor vergeving. En door jou heen te beseffen dat er iets groter is. Zo wil God jou gebruiken. Jouw werk heeft heling nodig. De stad heeft heling nodig. Leef van de mensen om je heen. Dat je samen met hem, dat mag mijn en jouw verlangen zijn, mag vechten voor vrede. De kerk en jijzelf als oefenplaats van liefde voor hem. Mag ik met je bidden? En als we stil worden met elkaar, mogen we beseffen dat u God bent. En dat u groot bent en dat de hemel open is. En dat u volledige aandacht heeft voor ons. En dat u liefdevol en met genadige ogen naar ons kijkt. En u weet dat we dat zo ontzettend nodig hebben. Want heel vaak kijken we niet naar onszelf met een liefdevolle of genadige blik. We zijn kritisch. En kunnen makkelijker opnoemen dan wat we allemaal verkeerd doen dan de goede dingen die we doen. Maar u kijkt liefdevol. Wil u bidden voor de mensen die uw liefde niet kunnen ervaren. Omdat hun hart dicht is. Of dichtgeslagen. Door dingen die hun zijn overkomen. Heere God, erbarm u over ons. En wilt u geven dat juist dat wat geknakt is, dat het niet gebroken wordt. Maar dat er hersteld mag worden. En geeft ons de gevoeligheid om niet met een oordeel naar andere mensen te kijken, maar altijd weer vanuit genade. En de waarheid dat u een God bent die zoveel van ons houdt en die ons zo graag dicht bij u wilt hebben dat u zelf bent gekomen, omdat u wist de hemel is zo'n goede plek, daar heb ik mijn leven voor over. Wilt u ons vullen met uw liefde dat we overstromen? We bidden voor alles wat er gebeurt in Nijverdal en omgeving. Om het leven, levens van mensen, om die beter te maken. Zegt u de diaconie, inzameling van eten voor voedselbank. En geef dat het goed mag zijn om hier te wonen en dat ook door deze kerk heen en door ons heen heling gebracht mag worden. Geef dat mensen, ieder mens in hun leven, iets tegenkomen dat groter is dan hun moeder, groter is dan henzelf. Dat ze u tegenkomen. En dat u meer bent dan wat dan ook ons maar van slag kan brengen. Dank u wel dat we zo onze aandacht mogen richten op u, op wie u bent. U bent onze God en u bent onze redder. Amen. We zingen Mijn Jezus, Mijn Redder.
De Bijbel, één van de oudste en meest populaire boeken uit de geschiedenis. Maar is het alleen maar een boek? Of is het veel meer dan dat? Bij Wycliffe geloven we dat de Bijbel Gods woord is en dat Hij zich tot ons richt. En we geloven dat elk mens het recht heeft om dit te horen in een taal die hij werkelijk begrijpt. Maar er is een probleem. Niet iedereen heeft toegang tot Gods woord. Nog steeds wachten mensen uit zo'n 2000 taalgroepen op de Bijbel in hun eigen taal. Dat staat voor miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die geen enkel woord uit de Bijbel hebben in een taal die ze duidelijk kunnen begrijpen. Wanneer mensen eindelijk de Bijbel ontvangen in hun eigen taal, veranderen levens vaak op een bijzondere manier. We hebben mensen gezien die bevrijd werden van een verslaving, verlost werden van een gewelddadige levensstijl en ontsnapt zijn aan duistere gedachten die hen gevangen hielden. Mannen en vrouwen ontvingen vergeving, relaties werden hersteld. En dat alles door de waarheid en wijsheid van Gods woord. Maar het meest belangrijke van de Bijbel, en waarom het vertalen hiervan zo belangrijk is, is dat het mensen naar Jezus Christus leidt en ze een relatie krijgen met God. Daarom bestaat Wycliffe. En daarom werken we op dit moment in meer dan 1500 taalgroepen om hen Gods woord te kunnen geven. En wat er ook gebeurt, we zullen niet stoppen totdat alle mensen de Bijbel hebben in hun eigen taal.
Ja, daar zijn we hier. En wij hebben iets meegenomen vanuit de Bijbelklas. Wat hebben we meegenomen?
Kaarsjes.
Kaarsjes. En waarom hebben we kaarsjes meegenomen? Wat hebben we gehoord in het verhaal?
Jezus geeft licht.
Ja, dat klopt. We mogen elke keer aan lichtjes mogen herinneren dat Jezus het licht is voor ons in de wereld. Elke keer als wij dus een kaarsje opsteken, mogen we dat zien. En wij hebben ook handjes gemaakt met een handje daarin, als we die openvouwen. En als je daar doorheen kijkt, zie je dus ook weer licht. Heel mooi, jongens.
Want de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de innige verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.
Thank you.